Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. We hebben een zomerreces. Het demissionair kabinet is een feit. Koning Willem-Alexander moest terugkomen van zijn vakantie. En het is nog maar de vraag of onze premier Mark Rutte door de motie van wantrouwen heen komt deze maandagmiddag. Maar niet getreurd, want gelukkig hebben we altijd nog koning van de Formule 1. Die regeert wel en luistert naar de naam Max de Eerste. Welkom bij de 22e aflevering van de Formule 1 podcast van Racing News 365. Mijn naam is Joris Mosterdijk en ik ben de host van deze podcast. Wij gaan in deze aflevering terugblikken op de Grand Prix van Groot-Brittannië. Doen we met Tom Coronel en Ruud Dimmers. Ruud, was dit voor jou weer een traditioneel Dimmers raceweekendje? Vrouw, kinderen, Formule 1?
Ja, en bijna een powernap je halverwege de Grand Prix. Maar ja, de jaren beginnen te tellen. Hè, dus.
Ja, nee, dan moet je op je schoon en slaapjes letten. Heel goed. Nou, we gaan straks meer over de Grand Prix. Tom, jij was vrij afwezig op Instagram. Ben je normaal heel fanatiek. Wat heb jij uitgespookt dit weekend?
Ja, ik zat in een raceauto op het moment dat de Grand Prix er was. Ik heb namelijk een race gereden op Zandvoort. Dat heb ik samen met Thiago Monteiro gedaan en Jan-Jaap van Roon. Degene die samen zouden wij namelijk de race rijden in Villa Real volgende week. Een stratencircuit. Helaas is die gecanceld. Maar we hadden de race op Zandvoort hadden we staan als testrace. En dat is helemaal goed gegaan. We hadden drie auto's. We hadden een Porsche 992. BMW 240i hadden we er twee van. En zo waren we een beetje aan het rouleren.
Hartstikke goed. En je hebt alvast wat rubber neergelegd voor over anderhalf maand.
Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Want je zag wel al, ze waren wel al aan het bouwen aan de Grand Prix. Dus dat klopt. En ik heb inderdaad, ik kreeg gelijk op mijn kloten. Want op de paddock hadden ze mijn bandenspanning gedaan na de race. En ik deed eventjes een heel klein veegje. En ik moest me melden in de toren. Ik denk, wat is dit nou joh? En je was aan het driften. Ik denk, nou ja, driften, jezus. Ik deed eventjes een keertje weg accelereren. En na de race moest ik weer naar de toren. Nadat ik me even met iemand een klein tiki-taki had. En dat bleek doordat ik mijn handschoenen niet aan had. Ik zeg, nou, ik had mijn handschoenen gewoon aan. Ik bedoel, ik kan gewoon de beelden kijken. Maar ik weet waarom. Op de startgrid stond ik daar met mijn telefoon. Die had ik zo op mijn dashboard gelegd. Was ik de Grand Prix aan het kijken. En dan denk ik, de start. Hup, mijn telefoon in mijn stoel, mijn handschoenen aan, hup, weg was ik. Dus ik zei, jongens, kijk de beelden. Tijdens de race had ik gewoon mijn handschoenen aan. Klopt, op de startrit had ik ze uit. Ja.
Goed. Normaal praat ik nooit over mijn weekend. Moet ik zeggen, er is ook best weinig vraag naar in mijn DM. Terwijl Tom even zijn bekertje laat zien. Ik wil toch even kort iets kwijt wat ik gedaan heb dit weekend. Vooral omdat ik benieuwd ben naar de reactie van Tom. Ruud, weet hem al. Tom, ik heb dit weekend mijn eerste proefles motorrijden gehad.
Vette shit, hè? Ja, oh ja.
Niet normaal.
Ik heb mijn motorrijbewijs. Ik heb die racecursus gedaan in Almeria met Wilco Zeelenberg. En dan loop je echt alsof je poep in je broek hebt. Weet je wel, je loopt helemaal zo met zo'n pak aan. Ja. Maar ik scheet bagger op zo'n motor. Dus ik heb mijn rijbewijs gehaald. Ik heb toen een brommer gekocht van Ivo Breukers. Ivo Berger in Den Haag. Die heb ik opgehaald vanuit Den Haag naar huis. Ik vond het allemaal heel eng met al die auto's langs me. Ik heb hem in de schuur gezet. Hij heeft hem teruggekocht een jaar later. Dus ik ga je vertellen, levensgevaarlijk, niet de weg op met de motor. Niet doen.
Joris, en jij al helemaal niet?
Echt niet.
Hoezo ik niet? Ga je nu weer zeggen dat ik degene ben die wel gewoon mijn recensie heeft gehaald en jij ook weer gezakt bent op één punt voor je theorie en dat ik ook hogere cijfers had? Wil je dat weer introduceren? Nou, laten we dit af gaan ronden.
Nee, studiebol, daar gaan we het niet over hebben, maar ik ben gewoon een beetje zuinig op je en Tom ook al. Dus met tweeën zeggen we eigenlijk, niet doen Joris.
Niet doen.
We hebben zien rijden op een kart, we hebben zien rijden in een auto en dan op een motor, doe het niet.
Nou, mocht iemand nou wel betere tips hebben of misschien toch een Kawasaki waarvan je denkt, hey, die mag je zo hebben, even een DM, Instagram, Joris Mosterdijk, helemaal prima. Dan gaan we nu van de tweewielers naar de Formule 1. Geen enkel record is veilig met Verstappen in deze dominante Red Bull.
Nee, dat is niet waar wat je zegt. De Red Bull is niet dominant. De Red Bull is goed genoeg om een race te winnen, maar is niet dominant. Dat was afgelopen race, had ik niet zoiets van, wow, deze is in de pocket. Hier heeft hij echt voor moeten werken. Super slim moeten zijn. Geen één fout moeten maken. Want op het moment dat dat was gebeurd, dan was iemand anders met de grote prijs er vandoor gegaan. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, kijk, het is tweeledig, Tommy. Deze race heeft ze voor moeten krokken.
Alleen hij had nog steeds al die controle. Het was gewoon verrassend dat die McLaren's rekening stonden. Dat iedereen dacht van, huh, wie, wat, waar kom je vandaan?
Yep.
Alleen als je dan kijkt naar Perez, ja, dan zie je wel dat de Red Bull bij lange aan niet meer zo dominant is. Zeker niet in de handen van hem, dan dat hij was. Dus alleen Verstappen is nu gewoon de factor die zorgt dat het ieder weekend voor de concurrentie best wel saai is. Ik was blij dat hij de start even net niet 100% had.
Nou ja,
net
wacht even. Het was niet alleen de start. Ik zag die Piastri, die zat ook nog een beetje te drukken. Ik denk, wauw, hé.
Hey. Ja, dat is allebei een mega start.
De eerste twee, drie rondjes vond ik het echt leuk. En toen wist je van, nou gaat hij settelen. Dan gaat hij kijken, komt DRS. Nou, Russell gaat niet met hand tot hand verdedigen, want hij zal blij als je tweede kan worden. Nou, die bleef eigenlijk best wel eventjes hangen.
Norris.
Ja, zoveel Britten. Ja. Maar toen zag je eigenlijk na 10 rondjes dat Max eigenlijk wel afstand ging nemen. En toen had hij al bijna 10 seconden tot die safety car kwam. Dus alleen het was minder dominant dan verwacht.
Waar lag dat aan, dat het minder dominant? Want natuurlijk de allereerste races van het seizoen was het gemiddeld. De Red Bull op de volgende niet-Red Bull bolide was om en nabij 20, 24 seconden. Uitzonderingen was natuurlijk Australië, was natuurlijk eindigen met een safety car. We hadden natuurlijk nog een, volgens mij, Oostenrijk was dat ook niet zo close. Nu is het minder groot dan in het begin van het seizoen. Betekent dat de concurrentie dichterbij komt? Doet Red Bull rustiger aan? Is de combinatie van beide?
Nee, je ziet dat een duveltje uit een doosje komt inderdaad. Het is die mix. Ten eerste waren de safety cars natuurlijk heel erg belangrijk om alles weer lekker bij elkaar te brengen. Dus dat was natuurlijk een hele belangrijke voor de rest van het veld, noem ik dat dan. Maar de McLaren's kwamen natuurlijk als een duvel uit een doosje. Als je die even ertussenuit haalt, dan hadden ze het wel sterker voor elkaar. Daar had ik er wel heel veel vertrouwen in. Maar toen ik ze even zag aanvallen in het begin van de race, ik denk, wat zijn die nou aan het doen, joh? Piastri probeerde het gewoon, hè, Bekops. Ik denk, wat is dit nou?
Nou, bocht 1 zat hij ook eigenlijk bijna, zat hij er al naast. Maar voor hem dan vervelend dat de volgende combinatie naar links was.
Dat hebben we al vaker gezien natuurlijk, hè, dat de Red Bull de start niet altijd mega is. Plus dat de Red Bull iets meer moeite heeft om die banden op temperatuur te krijgen. De Ferrari heeft ook gewoon sneller op temperatuur. Je ziet vaak dat de Ferraris, als ze er een keer bij staan, in het begin een keer kunnen prikken. En dat is ook hun enige kans. En ik kan me Russell nog herinneren in Baku, die er toen heel goed bij zat bij Max. Hè, die dan in die sprintrace even dat tikkie gaf. Hè, dat ze aan het wielbengen waren met elkaar. Alleen die eerste ronde, dat is niet het wapenfeit van de Red Bull. Maar het gaatje wordt wel iets kleiner. Alleen ik ben wel benieuwd of het
controle, ja.
Ja, en dat ligt natuurlijk ook soms ook aan welk circuit het is. Hè. Canada zijn de gaten vaak kleiner. Oostenrijk, idem. Ja, nou had je die safety car erbij. Je had de afwijkende banden, de zachte voor Max in de slotstint ten opzichte van Hart van Norris. En in het begin dacht ik van, je bent helemaal gek bij McLaren. En je zag ook dat Lewis die ook op zacht stond, die zat erachter en te prikken en nog te prikken. Ik denk, die pakt hem.
Norris was ook niet zo blij op zijn zacht gezet. Die zei ook al van, waarop staan de beide Mercedes'en? Ja, die zijn beide gepit voor nieuwe softs.
Maar uiteindelijk was het de beste keuze, want hij reed gewoon weer weg bij Hamilton. En het gat naar Verstappen werd niet groter. En Max zat van, jongens, is die zachte band wel een goede keuze? Dus ook dat speelt wel een beetje mee. Maar de voorsprong is er nog steeds. En voor Red Bull en Verstappen is het enige mooie dat continu iemand anders de tweede en derde plekken opeist. Ik bedoel, 99 punten voor na 10 races.
Sterker nog, als je even de records inderdaad erbij pakt. 5e pole position op een rij voor Max Verstappen. Zijn 27e totaal. Het was ook de 11e overwinning voor Red Bull achter elkaar. Vanaf Abu Dhabi 2022 hebben ze alleen maar gewonnen. Was ook een 35 jaar oud record van McLaren wat ze daarmee verbroken hebben. Het was totaal ook de 43e overwinning voor Verstappen en zijn 6e overwinning op rij. Dat is ook al maar een aantal coureurs gelukt. Wat jij inderdaad net zei, het is goed voor Verstappen dat er heel veel coureurs tweede en derde worden en dat zijn teamgenootje een beetje slecht doet, want we hebben al bijna uitgerekend. Verstappen zou bijna genoeg hebben aan alleen nog maar tweede plekken om nog kampioen te worden. Maar goed, dat is te veel speculeren. Dat gaan we nu niet doen. We noemden net al heel even het team McLaren. Zou je er al van kunnen spreken dat McLaren terug is, of nog lang niet, maar is het een leuk begin? Hoe moeten we dit zien?
Het is een leuk begin. En we hebben natuurlijk in het verleden ook gezien dat McLaren het op sommige circuits heel goed deed. En dat waren vaak een beetje die baantjes zoals in Oostenrijk of een Monza. Daar ging die auto dan heel vaak heel goed. Alleen over 2 weken hebben we naar Hongarije. En dan ben ik wel benieuwd wat de McLaren daar kan. Totaal ander circuit. Maar die upgrade die ze meegebracht hebben, die werkt. Dat is duidelijk. Begin van het seizoen hebben ze nog uitgelachen. Rond de plek van Nick de Vries slecht. Rond. Ik bedoel van ja, dan, ja dan doe je niet mee. Maar dan zie je dus dat ze echt gigantische stappen aan het zetten zijn. En daarbij ook dat de concurrentie soms ook een beetje aan het zoeken is. Maar de kwalificatie. En je zit te kijken, je denkt, nou Max, eitje. Die hoeft nog geen eens meer naar buiten voor de laatste run. En dan denk je, zit nog eens eronder. Ja. Dat je denkt, wat?
Ja, en toen Verstappen geel in sector 2, dat iedereen dacht, oh mijn god, wat komt hier aan de rand? Ja, die had toen uiteindelijk een puiken derde sector. Wat je ook zei, Ruud, met het begin was heel slecht. Ik weet niet of jij het weet, Tom. Ze hebben deze race hebben zij 30 punten gescoord. Weet jij hoeveel punten Norris en Piastri bij elkaar hebben gepakt in de vorige 9 races? Dus tot aan Silverstone?
20?
Minder dan 30, denk ik.
29. Ja. Dus ja, 29 ja. punten de afgelopen 9 races en 30
en
nu.
En die pakken ze nu in één keer. Ja, dat was aan het begin van het seizoen was het echt bar slecht. Toen dachten we echt van, jongens, wat gebeurt er allemaal? Weet je, het is alleen maar focus op commercie. Maar nu zie je echt wel dat de technici hun werk goed hebben gedaan. En ik vind het ook wel van, ja, wat kan je nu verwachten? Kijk, als de auto snel is op Silverstone, waarom zou die langzaam zijn ergens anders? Dat is het natuurlijk ook. Dus ja, ze zijn zeker aan het groeien. Want kijk naar Aston Martin. Ik bedoel, waar is die nu? Aan het begin van het seizoen zaten die er erg goed bij. Ja, en zie je die toch wel een heel klein beetje terugvallen. Nou, volgens mij heeft het ook een beetje te maken met de sweet spot van de auto. Dus hoe hij af te stellen is schijnbaar een stuk moeilijker. En daarmee, als je hem net eventjes goed te pakken hebt, dan pak je net die 2/3 die je nodig hebt in die subtop. Weet je wel, want dat zie ik wel. Die subtop zit zo dicht bij elkaar. Dan is het Ferrari, dan is het Mercedes, dan is in één keer, nou ja, nu dan McLaren, die dan helemaal van achteraan komt. Dan is in één keer Alpine. En dat gedeelte.
Die waren ook weer nergens.
Ja, dat is zo raar. Ik begrijp daar helemaal niks van. Dan zie je dus dat iedere keer iemand het net moet raken.
Bij Alpine is het wel echt geweest dat ze in Monaco even een podiumplek hebben gehad. En de rest was allemaal randje top 10. Alleen McLaren tot Oostenrijk was gewoon echt helemaal
drama.
Niks. Ik zit even
drama.
Te kijken dat je een zesde plek van Norris, een negende plek en een negende plek. Dat waren zijn enige puntenfinishes. En Piastri die had een keer een achtste en een tiende plek. Dat was het.
Ja, de kwalificaties Q1, dat was gewoon footsie dat je echt denkt.
Ja, en soms met beide eruit dan.
Ja, klopt.
Maar wat je al zei van Aston Martin, dat had ik al voorspeld, hè, aan het begin van het seizoen. Die moeten het hebben van die eerste 5 races, want daarna gaat het gewoon bergafwaarts.
Ja. En dan waarom gaat het dan nu bergafwaarts met Fernando Alonso en Lance Stroll?
Nou, die is
het ging
dat
te goed, hè? Zo moet je het ook zien, hè?
Ja, dat.
Met Apple gaat het ook te goed.
Dat is een verschil. Ik vergelijk het altijd met voetballen. Dan heb je vaak van die subtopclubs, een FC Twente of een FC Utrecht, die dan in het begin een reeks hebben van 5 overwinningen op rij. En dat zijn in één keer tussen Ajax, PSV, Feyenoord. Alleen dat hou je niet het hele seizoen vol. Dan zit het maar gewoon net in de kwaliteit van de selectie. Nou, dat heb je eigenlijk bij Formule 1 ook. Het zit met allerlei kleine dingen. Het zit hem in ontwikkeltempo, in de mensen die je hebt. Vaak in het begin van het seizoen zijn het de grotere teams die soms problemen hebben. Kijk naar de hoeveelheid problemen die Mercedes had. Die zijn nog niet weg. Kijk naar Ferrari. Die hebben nog steeds een hoop problemen. Alleen dan zie je dat als je dan juist, zoals Tom ook al zegt, in die sweet spot zit, dan ga je lekker en dan ga je ervoor. En dan zit je helemaal in die flow. Alonso was herboren. Kon nog wel een race gaan winnen. Bla, bla, bla. We hebben het de vorige podcast nog over gehad. Na Canada. Oh, we hebben het race tempo van de Red Bull kunnen wel even naar. Ja, wanneer? Weet je, dat is gewoon allemaal onzin. Maar ik vind het wel heel erg opvallend trouwens dat Ferrari gisteren weer zo door het ijs zakte.
Alle twee vijf plekken achteruit ten opzichte van de kwalificatie. De meeste van allemaal. Wat is daar aan de hand, jongens?
En ook gewoon tijdens de race ook gewoon niet echt de snelheid. Het was gewoon, ik bedoel, McLaren was eigenlijk gewoon heel solide 2 en 3. Het was gewoon sneu voor Piastri dat hij een beetje gepiepeld werd door die safety car die er kwam.
Die was net naar binnen gegaan voor nieuwe banden en 5 rondes daarna kwam inderdaad die safety car.
De Mercedes had je eigenlijk op 4 en 5 verwacht, maar. En dan eigenlijk op snelheid een beetje pas de Ferrari.
Terwijl ze vorig jaar gewonnen hebben, hè? Sainz heeft hier gewoon gewonnen.
En
samen met Leclerc waren ze.
Hij is van mij.
Dus dan zie je dus wat er in een jaar kan gebeuren op een circuit. Want je kan niet zeggen dat ze het circuit niet kennen of dat ze de setup fout hebben. Nee, want vorig jaar zaten ze er echt bovenop.
Ja, maar weet je nog het einde van het seizoen? Ja, ze hebben wat ze allemaal gedaan hebben van de winter. Het teambaas moest weg, het moest allemaal anders, het was allemaal niet goed. We hebben gefaald, we zijn geen kampioen geworden. Ja, joh, dat.
Het heeft helemaal geen zin.
Het was niet.
Dat is maar dat had ik gekend.
Maar dat zei ik al, hè. Je kan geen flat bouwen als er geen fundering is. En de fundering is er gewoon niet. Dus dat is gewoon in het wilde wegschieten. Een beetje echt dat Italiaanse paniekvoetbal. Van en maar wijzen naar anderen. Zodat je het een beetje in de doofpot stopt. Maar ondertussen gebeurt er helemaal niks. En het is trouwens veel erger. Als jij een Binotto vervangt. Dat is de basis van het hele Ferrari-team. Hij kent iedereen, kent alle stapjes in de fabriek, alles erop en eraan. En dan komt daar gewoon een Fransman in één keer binnen. Ja, jongens, dat kan nooit goed gaan. Dan geloof je, dat kan niet.
Even nog afsluitend over McLaren. Ik kreeg namelijk een DM binnen. Die zei, ik vond het een leuke theorie. Zou McLaren niet gewoon, zeg, 20 stagiairs hebben aangenomen? Die zijn in de kelder van de McLaren-fabriek naar alle oude McLarens gaan kijken die Adrian Newey voor ze heeft ontwikkeld. En hebben dus nu de update ontwikkeld. Een soort van McLaren meets Adrian Newey auto. Ik vond het best nog wel leuk.
Ja, ze hebben die MP44 uit 1988 nog eens bekeken. En dachten, zo moet het. Ja, Joris, mooi.
Even kijken hoe Senna en Prost toen reden inderdaad. Dan gaan we van het ene Italiaans naar het andere Italiaans. Want de volgende stelling is, Alfa Tauri heeft na de zomerstop een nieuw rijdersduo.
Ja, misschien nog wel eerder zelfs. De dagen van Nyck de Vries. Ja, de dagen van Nyck de Vries die lijken echt te zijn geteld. En weet je, Silverstone was oké, weet je. Maar het is weer oké. En uiteindelijk wordt hij laatste.
Als het proces is ingezet, dan ben je klaar. Dan weet je dat het gaande is.
Als er geen vertrouwen is en geen liefde, en dat zie je gewoon, dat is er niet, dan houdt het gewoon een keer op. En dat kun je dat als coureur ook bijna niet omkeren. Of je moet echt een race van je leven rijden en heel veel succes hebben. Eigenlijk heeft hij een Monza-achtig iets nodig.
Ja, maar
om te laten zien.
Na Monza waren ze met Gasly waren ze ook eigenlijk een beetje aan het draaien. Was ook niet iets dat je zegt van nu gaat hij naar Red Bull of zo. Weet je, als de liefde gewoon over is, wat jij zegt, ja, dan houdt het wel een beetje op. Dus dat ene moment.
En ik vrees van Nyck dat het geval is. En als je ook gewoon kijkt naar wat Marco dit weekend ook weer zei. Er werd op een gegeven moment hem gevraagd, zit Nyck in Zandvoort nog in de Alfa Tauri? Zandvoort, wanneer is Zandvoort? Weet je, een beetje van dat soort dingen. Pires die kreeg natuurlijk even een veeg uit de pan, omdat hij weer Q3 niet haalde.
Nou, Q2 zelfs niet.
Ja, maar toen zei hij van, Pires heeft slechte kwalificaties, maar goede races. Nyck niet, weet je. Zo andere woorden, des gewoon nooit iets. En ook na de race was het weer van, Ricciardo gaat de bandentest doen in de Red Bull van dit jaar. Dat gaat hij op dinsdag doen. Nou, dan gaan we kijken en daarna gaan we praten. Eerst kijken wat Ricciardo kan en dan gaat hij praten. Dus er is zelfs een kans dat Nyck in Hongarije niet meer in de Alfa Tauri zit. Die durf ik wel te stellen. Als Ricciardo het heel goed doet, dan kan het zijn dat dit de laatste van Nyck was.
Komt Liam Lawson nog voor in de plaatje? Dat is natuurlijk dan ook weer de testcoureur van Alfa Tauri. Rijdt nu ook een of andere raceklasse in Japan, volgens mij.
Een of andere raceklasse. Dat is gewoon de Formule Nippon, hè? Dat is,
sorry. Tom nog ooit gewonnen.
Meneer die Formule Nippon ooit gewonnen heeft. Excuses.
Nou ja, ho, wacht eventjes. Dit, dat zijn de auto's die dichtst bij de Formule 1-auto's staan, hè? niet de Formule 2-auto's. Maar ja, weet je, het is heel moeilijk om te zeggen. Maar inderdaad, dat moment, dat had wel wat eerder moeten komen. Want dan wordt er geen proces ingezet. En je ziet het aan Dr. Helmut Marko, hoe die ermee speelt. En in principe is hij gewoon heel eerlijk. Zegt hij gewoon hoe het ervoor staat. En natuurlijk willen wij het af en toe nog wel eens anders zien. En het kan ook niet meer met die auto. En de tijd krijg je ook gewoon niet als een Nyck zijnde. Maar op een gegeven moment een Palau. Ik zeg, hou nou toch op, man. Uit Amerika, uit die vrachtauto's. Dat kan je compleet vergeten. Liam Lawson, als je die neemt, oké, goede rijder. Dan investeer je in hem, omdat je weet dat je daar toekomst mee gaat maken. Ja. Maar dan zet je. Maar aan een Ricciardo heb je weer wat anders. Dan denk je, hé, daar heb ik ervaring. En wat heb je nou nodig bij Alfa Tauri? Ervaring.
Ja, ervaring.
Dat is wat je nodig hebt.
Denk jij dat je jouw grote vriend Nyck binnenkort nog in die Alfa Tauri zit rijden?
Ik ga die uitspraak niet doen.
Omdat je weet dat het antwoord je teleur gaat stellen of dat je het echt niet weet?
Omdat het me inderdaad teleur gaat stellen, ja.
Ik heb heel even de Formule Nippon stand erbij gepakt. Daar zitten 18 coureurs in, waarvan het overgrote deel Japanners, één Australiër, een Turk en een Fransman. Liam Lawson staat momenteel tweede, met 12 puntjes achterstand op de nummer 1. Dus hij doet het niet ongelooflijk slecht.
Nee, als je bij de top 3 zit, doe je het gewoon ongelooflijk goed. Dat zijn echt serieuze auto's. Er gaat hard de hoek om. Dat wordt heel professioneel racen. Anderhalf uur stampen met dat ding. Ja, weet je, dat is. Dat noem ik altijd jezelf voorbereiden op een Formule 1 zitje. Maar dan in Luton. En dat doen ze heel goed.
Maar Tom, ben jij verrast of ben je teleurgesteld in wat Nick dit seizoen heeft laten zien?
Ik zit nog steeds op dat moment te wachten dat ik denk van ja, dit is waarom ik altijd heb gezegd dat je erin thuis hoort. Daar zit ik nog steeds op te wachten. Maar weet je, en dan ga ik geen excuses zoeken, maar het kan ook niet met die auto. Het kan niet. Die auto is gewoon een draak van een bak.
Ja, maar dan zijn auto in combinatie denk ik met de gewenning van Nick de Vries. Want we moeten dan wel zeggen, Yuki Tsunoda heeft 3 jaar ervaring, maar die heeft wel een aantal. Het zijn er 3-4 punten, maar hij heeft ze wel gescoord.
Grandioos. Wat is dat ongelooflijk goed. Dat vind je ook niet goed. Nee, is niet goed. Nee. En Alfa Tauri hoort gewoon middenveld te rijden en niet achteraan.
Ja. Maar goed, ook al in een slechte auto, als je teamgenoot er 9 van de 10 keer voor staat, dan
met,
is het
met
gewoon
3 jaar ervaring. Ja, dat klopt. Hoeveel auto's heeft hij plat gereden? Ja, maar geef Tom, niet 3 jaar de tijd en dan krijg je ook dit soort piekmomenten. Want dat is gewoon wat het is. Ja, maar je krijgt de tijd
je weet
niet.
Dat kan je net zeggen. Je weet dat je in de Formule 1 die tijd niet hebt. En Yuki anderzijds dat je... Ja, maar Yuki heeft ook natuurlijk wel mooie dingen laten zien, hè?
Het was altijd Yuki heeft ook schilderig gehad, hè? Met het moment hoe die ingestroomd
Yuki
is.
Yuki zat 1 jaar te vroeg in de Formule 1, hè? Toen was het die piep in de boordradio. Fuck dit, fuck dat, weet je.
Yep.
En dat was gewoon een of andere Japanse kamikaze die rondreed. Alleen toen zag je wel een moment al dat je wel talent liet zien. En vorig jaar deed je het al heel goed. En ook nog steeds al wisselvallig. Maar goed, dat hoort ook bij zijn leeftijd. En ik ben gewoon eerlijk als ik gezegd had dat ik van Nick meer had verwacht. En ook verwacht dat hij echt na 3 races of zo wel in dat gewenningsproces zat. Dat hij dan... jij zit al tegen ons.
Nee, ik ben het ermee eens. Ik ben het ermee eens, wat je zegt.
Ja, maar jij zit al tegen ons, Tom, van maakt niet uit in welke auto je stapt. Als je goed genoeg bent, ga je hard.
Klopt. 100% waar.
Nou, dan hebben we daar ook de conclusie, denk ik.
Ja. Laten te lang uit de Formule even... 1 is te pijnlijk. Het is te edgy. Te edgy, ja.
Stel, Nick de Vries maakt het seizoen niet af. Of het dan nou na de Grand Prix of na deze Grand Prix is. Dus daar, we hebben al voor Hongarije zit er iemand anders in. We hebben het in de zomerstop of na het seizoen. De prestaties blijven ongeveer hetzelfde. Betekent het ook dat hij zijn laatste Formule 1 meters gereden heeft? Of zal toch een Williams wellicht, wat Lucas Arce zit ook niet goed, of een Mercedes als testrijder en simulatiecoureur weer denken, we halen je binnen? Of is het dan wel echt klaar?
Ja, maar nee, dan blijf test als simulatiecoureur is iets anders, hè?
Ja, dat is heel iets anders.
Natuurlijk, maar je wordt wel gebonden aan een team dan.
Ja, maar je kan ook... wacht even. Wie zegt dat ze me niet houden? Dat zegt niks. Ik bedoel, hij kan zo uit het racestoeltje en dat ze hem gewoon als reservecoureur neerzetten. Hè? Dat ze even een swapje maken. Hè? Ik bedoel, dat zou ik eerder verwachten. En dit is ook waarom Dr. Helmut Marko hem gekozen heeft. Door hem niet aan de concurrenten te geven. Omdat hij natuurlijk wel heel veel waarde heeft. Want dat heeft hij ook laten zien. Bij Mercedes heeft hij altijd heel veel waarde gecreëerd als testrijder. Meedenken in het proces. Maar dan het iemand anders laten doen uitvoeren. Dus nee, ik zie hem niet direct helemaal verdwijnen. Maar een racestoeltje... Ja. Dan geef je hem weg aan de concurrent. Dat wil je toch ook niet?
Nee. Dan een vraag die de volgende stelling een beetje introduceert. Wat is nou erger? 17e woorden in een Alfa Tauri, in dit geval Nick de Vries in de race, of niet in Q2 komen met de RB19?
Ik zeg de tweede.
Ja, want... Perez, sinds eigenlijk hij uitgesproken heeft, volgens mij na zijn tweede overwinning in Azerbeidzjan, van ik ga voor het wereldkampioenschap en ik wil degene zijn die Max Verstappen uit gaat dagen of ik wil weer, nou noem maar op, is het zelfvertrouwen van de jongen helemaal weg. Kwalificaties, er zijn maar liefst 9 coureurs op de grid, onder andere Hulkenberg en Norris, die beter kwalificeren dan Sergio Perez. Hoe kan Red Bull ervoor zorgen dat Perez weer vertrouwen in eerste instantie in zichzelf krijgt?
Simpel. Dat heeft Christian Horner gisteren helemaal uitgelegd.
Vertel, gas geven. Los.
En ze waren allebei, zowel Horner als Marco, waren ditmaal gewoon lief voor hem. Hij had pech. Hij had, in dit geval had hij een klein beetje pech dat Red Bull hem als eerste naar buiten stuurt in de slotminuut.
Dat klopt.
Maar goed, hij lag alweer zelf op die penalty stip. Hij stond er weer niet goed bij. Nee. Dus hij klokt als eerste in snelste tijd en iedereen gaat er onderdoor. Is een beetje zuur, dus ze zitten wel in de hoek waar de klappen vallen.
Maar in een opdrogende Christian... baan kan je ook gewoon zeggen, jongens, ga je nooit als eerste de baan op. Want je weet
hij stond al volgens mij 5 minuten voordat de sessie herstart werd, stond hij alweer helemaal vooraan. Dus inderdaad, die banden waren ook natuurlijk al helemaal afgekoeld tot vriespunt ongeveer.
Hey, initiatief nemen, heet dat, Joris. Is het ook weer niet goed,
ja, of als je vertrouwen hebt in je eigen kunnen in je wagen, blijf je langer staan. Ben je later op de baan, heb je een snellere baan en dan neel je gewoon naar Q2.
Ja, je kunt ook andersom zeggen, zoveel vertrouwen dat je vooraan staat van joh, het komt toch wel goed. Dat kan je ook zeggen.
Ja, nou, staat ook een keer vooraan. Hè? Dus even zonder dolle. Horner die probeerde het gisteren een beetje met de mantel der liefde te bedekken en... Je merkt enerzijds dat ze zeggen, ja, we hebben een auto die kan winnen, dus we zullen twee auto's vooraan hebben. Ja, als je dan zesde wordt in de race, je ziet dat het steeds moeilijker wordt om naar voren te komen. Zeker als je Perez bent. Ja. Je staat makkelijk tweede in het kampioenschap, maar dat is meer dat Max Verstappen Grand Prix, hè, dat aan de leiding gaat bij het WK bij de constructeurs. Hè, dat is de 11e team, zeg maar. Ik bedoel, Max heeft meer punten dan wie dan welk ander team dan ook. Maar volgens Horner heeft hij vertrouwen nodig. Is topsport ook 90% of meer een mentaal spelletje om de laatste tiende eruit te persen? En heeft hij eigenlijk gewoon één of twee keer een goede run nodig en een dikke knuffel van Horner. Dus niks aan de hand.
Dus zo die knuffel nou, heeft hij gekregen, nu alleen de rest nog.
Ja, dus ik denk dat Helmut Marko ook Nick even moet knuffelen. Iets langer dan 3 minuten. Ik denk een half uur of zo, maar dan komt het helemaal goed.
Ja, maar over Helmut Marko gesproken, ook Tom. Dan Helmut Marko heeft een paar weken geleden gezegd... eigenlijk doet Perez precies wat we van hem verwachten. Want hij scoort punten voor de constructeur. Nou, enfin, je kan zeggen, dat doet hij. Maar in dit geval, als je nu kijkt naar zijn gemiddelde kwalificatiepositie... ik zeg 9 coureurs doen het beter. Je wil gewoon eigenlijk 2 auto's minimaal in de top 3 in de top 5 hebben. Horner heeft ook gezegd, nou, we verwachten... gewoon dat Perez weer in de top 5 zit in Hongarije. Maar op deze manier, als Perez zo blijft aankwakkelen met slechte kwalies en hier en daar een prima resultaat, blijft hij volgend jaar er ook niet zitten.
Nee, maar de mazzel die zij hebben, dat is natuurlijk Max. Kijk, dus ze hebben hem ook helemaal niet nodig. Maar als Max natuurlijk 2e, 3e, keertje 4e is geworden, ja, bedoel, dan heb je hem wel nodig. En dit is wel iets wat heel anders is. Max die scoort zo ongelooflijk goed dat daar alle focus op ligt, alle aandacht. Dat je eigenlijk zoiets denkt, ja, die andere gozer, het is fijn dat we hem ook mee hebben. Hij rijdt geen schade, oh, nou, dat is ook nog eens een keer de mazzel. Ja, maar ja, zo kan je ook gaan denken. Want je wint toch, dus de piek pak je. Als je echt op 7 wil gaan, ja, hoort die gozer natuurlijk gewoon 2e, 3e te staan. Want dat is natuurlijk gewoon het geval. En al helemaal als je roept dat je wereldkampioen wordt. En al helemaal als je een begin van het seizoen races wint. Dus ja, ik ben het er wel mee eens. Het zelfvertrouwen is belangrijk bij Perez. En dat is natuurlijk bij Max is altijd ijzersterk geweest en keihard. Maar hij doet het gewoon niet goed genoeg. Gewoon echt niet goed genoeg. We zijn op zoek naar iemand die Max in zijn nek kan hijgen. Die Max een beetje onder druk zou kunnen zetten. Dat is wat je nodig hebt. En dat doet hij niet.
Komen we toch weer uit bij Lando Norris. Alleen ja, die ligt nog even vast bij McLaren. Dus.
Klopt, ja.
Dan gaan we even naar een andere coureur die dit weekend ook wel onderwerp van gesprek was. En de stelling is, Alexander Albon moet Red Bull links laten liggen en vol voor Ferrari gaan.
Waarom, Joris? Ben je benieuwd?
Nou ja, dit zijn een beetje de verhalen die in de paddock rond te doen. Iedere weekend maken we ook een video met Aaron Dekkers. Dat is zijn onze oren en ogen ter plaatse. En Italiaanse media die hadden ook gemeld dat Ferrari uiterst geïnteresseerd zou zijn in Alexander Albon om al dan niet een Carlos Sainz volgend jaar te gaan vervangen. Want dan verloopt zijn contract. Het zijn natuurlijk geruchten. Wow. Wat er waar van is, weet je nooit. Maar ik vind hem wel leuk om hierop te gooien. Omdat wij natuurlijk al vaker gezegd hebben. Albon is natuurlijk een ex-Red Bull. Nou, die hebben ze bij Williams gestald. Inmiddels is hij echt gewoon een Williams-coureur. Dus heeft hij niks meer met Red Bull. Maar ja, Ferrari zou eventueel ook willen volgens de geruchten.
Het is, maar voor 2024 of 2025? Want Sainz heeft ook nog een contract voor 24, toch?
25, excuse, ja. 25.
Ja, waarom zou je hem dan niet eerder gebruiken? Je kan Sainz toch een pitbord laten uithangen? Je kan hem toch gewoon doorbetalen?
Ja. Ho. Sainz die reed wel gewoon voor Leclerc. Hè? Dus uiteindelijk is hij net erachter gefinished. Maar...
Dat begrijp ik. Maar als je hem voor de toekomst moet gebruiken, dan denk je, waarom zou ik investeren in de toekomst als ik hem toen niet meer heb? En waarom zou ik hem dingen leren als hij naar een ander team gaat? Maar Albon...
Sainz moet weg bij Ferrari. Dat is gewoon... Ja. Dat voel je aan alles. Die jongen, die zit zoveel spanning daar. Hij krijgt nooit het vertrouwen. En dit seizoen heeft hij echt veel meer punten gescoord dan Leclerc. En Leclerc is misschien in potentie de beste coureur. Alleen ja, zijn ze iets degelijker en misschien iets minder franje. Maar
wat zei je, Ruud? Zeg nog één keer. Ik hoorde je heel slecht. Wat zei je?
Dat zijn ze meer punten heeft gescoord dan Leclerc.
Ja, en toen zei je nog wat?
En dat zijn ze iets degelijker is dan Leclerc. En Leclerc in potentie misschien een betere coureur is. Alleen heel graag.
Anderhalf jaar lobbyen voor Sainz heeft Tom een keer gelijk, hoor. En dat moet hij weten ook.
Ik zeg nog steeds niet dat Sainz de beste coureur is. Maar
wel beter. Nee,
Nee, Sainz presteert dit seizoen gewoon...
ook weer goed.
Naar behoren. Alleen hij is gewoon niet binnen het team de man waar ze naar luisteren. En dat merk je in alles. En dat is best sneu voor hem. En ook dit weekend was het natuurlijk weer een beetje gezeik. En het mooiste vond ik nog dat ze bij Ferrari hebben ze al die strategieën. Die gaan van A tot Z. Dus dan hadden ze in de race hadden ze plan B.
What's plan B?
Ik heb geen idee. Maar, dan denk ik, jongen, hey, Sainz, we zijn pas bij plan B als dat plan Z was. Maar terug naar Albon. Kijk, Albon zit natuurlijk in een...
mega goede flow. Al 2 jaar.
Ja, ongeluk. En een auto die amper een subtopauto is. Waarbij die een aantal uitschieters heeft. Alleen is dan bij dat soort jongens wel de vraag... kun je die stap maken naar het topteam?
Maar ook de mazzel die Albon heeft... is het vergelijk altijd met zijn teamgenoot. Dat zijn natuurlijk altijd zeg maar de goed betalende... ik wil niet zeggen notenkrokers, maar eigenlijk wel. Dus ziet het er ook altijd heel groot... ziet het eruit alsof het een hele grote stap is. Ik bedoel, want Nick stapte in Monza en die kon ook een punt pakken. Dus weet je...
Maar als je nu kijkt naar Sargent en Albon, scoort Albon regelmatig punten. En Sargent vinden we onderaan de rode lantaarn met Nick keer een Bottas of
kijk,
zo.
Maar Sargent is natuurlijk iemand die niet puur vanwege zijn talent in de Formule 1 zit. Heel erg onervaren is. Daar moet je hem ook aan gort rijden, om het zo te zeggen.
Ja.
Alleen bij Albon heb ik wel zoiets van, is dat niet een beetje een Fisichella of een Heinz-Harald Frentzen die bij de subtop net iets minder druk dan... af en toe hele mooie uitschieters hebben. Alleen dan dat laatste stapje, die laatste paar procent missen... om bij een topteam week in week uit te gaan doen.
Ja, maar hebben we het ooit echt kunnen zien gebeuren? Ik bedoel, we hebben 1 keer naast Max gezien. En die was gewoon te vroeg. Dat was heel duidelijk. En dat zagen we ook echt wel. En, ik zou hem toch eigenlijk echt wel in een topauto willen zien. Nu ik dat gerucht hoor, want ik bedoel, ik had nog niet gehoord van Ferrari met Albon. Ja, zou ik zeggen, als je dan toch vrij bent van Red Bull. Ik bedoel, als autocoureur zijnde, wat is hetgeen wat je wil? Top 10 rijden en natuurlijk ooit een keer, inderdaad, Joris, je doet al even zo je shirtje, in het rode shirtje rijden. Want als jij bij Ferrari hebt gereden, ja, weet je, dan kan je carrière ook wel afsluiten. Want dat is namelijk wel een ding bij autocoureurs. En... ja, dit is wel kroon naar werken. Want ik bedoel, hij doet het wel in een auto die al heel lang helemaal achteraan rijdt. En af en toe zie je hem pieken. Op de momenten dat hij het ook zou moeten kunnen laten zien. Hè? Half nat, half droog. Of dat je in één keer denkt van, hè, hoe komt dat? Waar komt hij in één keer vandaan? Ja, ik vind het heel stoer wat hij doet. Dat hij volhoudt. Ik weet waar hij vandaan komt. Hoe lang hij al met deze sport bezig is. Ik bedoel, hij komt niet uit een rijk gezin als een Stroll, een Sergeant. Of noem ze allemaal maar op. Dus ja... het zou wel heel vet zijn om hem minstens 1 jaar in een topauto te zien. En dan is Ferrari niet een topauto, maar wel veel beter dan hij ooit gewend is.
Het is geen veelwinnaar, hè? Want ik heb even zo'n palmarès erbij gepakt en hij heeft nog nooit een kampioenschap geworden. Hij is derde geworden in Formule Renault, ja. Hij is tweede geworden in de GP3-series en hij is derde geworden in de Formule 2. Dus dat betekent
maar wel
dat
altijd races kunnen winnen. Wel altijd races kunnen winnen.
Jawel, maar ik bedoel van dat, hè, wat ik dan zeg is van, er zijn er altijd net 1 of 2 beter geweest. En daarmee zit je wel een beetje van, ben je dan de man die dat, hè, die dat kan?
Hij heeft altijd in dezelfde periode gezeten als Norris, als Russell. Weet je? Hij heeft altijd met die jongens gestoeid. En die jongens die kunnen het af en toe wel laten zien. Ik bedoel, kijk wat Norris dit weekend heeft gedaan. En we weten wat voor potentie Norris heeft. En dat hij het überhaupt volhoudt bij McLaren. Ik vind het echt serieus knap. Hij heeft geen keus, hij kan ook nergens naartoe. Maar dat is ook een jongen die gewoon in een topauto hoort. Wat zeggen wij al 2 jaar.
Dan gaan wij, tenzij Ruud nog iets wil zeggen.
Nee, ik ben het volledig met Tom eens. Alleen de vraag is van, kijk, als je nou zou mogen kiezen als teambaas. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Red Bull, want daar word je ook heel vaak aan gelinkt. Ze moeten terughalen. Ja, ik zou nog steeds gewoon heel graag Norris willen zien. Norris en Verstappen. Ik denk dat je dan gewoon echt een superleuk duo hebt. Met humor, met prachtige gevechten, met respect. Met iemand waarvan ik denk dat hij het Max ook echt serieus moeilijk kan gaan maken. Want Norris heeft al echt veel talent. Koop hem eraf van McLaren. Zet hem erin voor het jaar.
Zoals Tom ooit zei bij Ferrari en Verstappen. Gewoon blanco check invullen, niet kijken, jankend pinnen. En dan vervolgens lekker races gaan winnen.
Genieten.
Ja. Voordat wij naar de vragenronde gaan, heb ik nog het triviant vraagje van de week. Jullie zijn natuurlijk Formule 1-kenners, dus het zal geen probleem voor jullie zijn. Het is namelijk de 6e overwinning van Max Verstappen op rij. Maar welke 4 coureurs hebben dat ook ooit voor elkaar gekregen?
Schumacher.
Uiteraard. Dat is 1. Hamilton.
Vettel.
Vettel?
Kom op, Tom.
Senna Prost.
Nee, nee, nee. We hebben Rosberg. Oh, kut. Shit. Nu heb ik overgeklapt.
Rosberg. Ja.
We hebben. Oké, okay, Vettel, Rosberg, Schumacher. En dan hebben we er nog eentje. Die het ook voor elkaar heeft gekregen. Heel vroeg moeten we terug.
Ja, joh, dat zat ik nog in de lijst.
Fangio.
Nee,
ja. Ascari.
Ja, Ascari. Ascari, Vettel, Rosberg en Schumacher kregen het ook voor elkaar om 6 keer op rij
Hamilton
te
nooit.
Winnen. Hamilton nooit 6 keer op rij gewonnen. Dan gaan we even naar de Racing News vragenronde. Je kan ten alle tijde een vraag sturen. Mag via mijn DM, @JorisMossendijk. 24/7 staat hier voor je open. En iedere zondag ook op ons Instagram kanaal een poll. Daar kun je ook lekker je vragen achterlaten. De eerste vraag is van Ruben Brouwer. Die zegt, er waren dit weekend een aantal mooie gevechten op Silverstone. Ook richting Cobb's Corner. Zodoende keren de gedachten ook terug naar die crash van Verstappen door het aantikken van Hamilton. Nu koos iedereen eieren voor zijn geld. Is dit het definitieve bewijs dat Lewis fout zat en dat inhalen op die plek niet mogelijk is?
Ik heb altijd gezegd dat Lewis daar fout zat. Want Max liet hem daar de ruimte. En die miste gewoon de apex met 20 centimeter. En als je heel goed hebt gekeken, zag ik bij Cobbs bij de start, zag ik Max exact hetzelfde doen met Piastri. Die zet hem ook daarnaast. Je zag zelfs heel veel vuil van Max van de achterkant omhoog komen. Dus die zat echt offline. Die liet echt daar exact die ruimte. Dus het is absoluut Lewis die fout zat. Dat is echt geen enkele discussie. Die gaat niemand bij me winnen. En zelfs Lewis niet.
Volledig mee eens. Niks aan toe te voegen ditmaal.
Top. En ik denk ook dat jullie gewoon gelijk hebben. Want laten we ook eerlijk wezen, Lewis Hamilton is ook gewoon bestraft door de FIA daarmee. Uiteindelijk rond die was nog de race, maar die heeft ook gezegd dat hij fout zat. Martijn van den Oetelaar, die zegt, staat de simulator ook op de paddock en kijken de coureurs zelf mee als een testrijder in de sim zit? Want ik hoorde dus Mick Schumacher zeggen dat hij tot in de nacht heeft getest.
Ja, ja, maar klopt. Die rijdt natuurlijk naar de fabriek toe. Die zit daar natuurlijk op de hoek. De simulator, die is natuurlijk gewoon in de fabriek aanwezig. Maar dat zit wel direct connected met de baan.
De Formule 1 simulator is iets anders dan een Trustmaster of een...
of een Playseat.
GW.
Of een Playseat. Ja.
Zo'n playseat inderdaad. Nee, dat zijn hele geavanceerde dingen. En daar heb je ook heel wat ruimte voor nodig. Dat is niet dat je even in een stoeltje stapt. Maar die mannen zitten daar gewoon de hele dag in. En we hebben het ook wel eens met Rudy van Buren natuurlijk over gehad. En die zegt ook van ja, afhankelijk van hoe goed het gaat en hoeveel dat te testen is na een vrijdag op het of tijdens een vrijdag al. Des te langer of korter wordt zijn avond of nacht. Ja,
het allerbelangrijkste is die correlatie gelijk te krijgen met wat er op de baan gebeurt. En op het moment dat dat begint te matchen, ja, heb je alleen maar een snelle verbinding nodig. Dan maakt het niet uit waar ter wereld de simulator staat natuurlijk.
Tim de Jong, komt het niet gewoon door de koude temperaturen en de nieuwe banden dat McLaren zo hard gaat? Of is er nou echt iets aan hun bolide veranderd?
Nou, die bolide die is wel flink veranderd. En het was ook wel een beetje de grap, hè, van is het nou een nieuwe Red Bull geworden of niet? Hij begint natuurlijk steeds meer te lijken op de Red Bull. En dat heb je natuurlijk ook gezien met de Aston Martin. En ja, de Red Bull is natuurlijk wel het winnende concept gebleken. Waarbij ik wel altijd roep dat de kopie nooit beter is dan het origineel, omdat je altijd gewoon een jaartje achterloopt. Alleen het legt ze nou even geen windeieren. En die lage temperaturen, dat is volgens mij wel in het voordeel van veel teams, omdat ook bijvoorbeeld bandenslijtage een stuk lager is. Dus als je iets minder auto hebt, dan slijt ook je banden bij wat lagere temperaturen volgens mij minder snel dan dat het echt Hongaars warm is.
Ja, het heeft natuurlijk met de track temperatuur te maken. De zon die ook op het asfalt schijnt. Normaal is Silverstone natuurlijk heel zwaar. We hebben het ook gezien, hè, 2020, dat zelfs Lewis met 3 wielen over de finish heen komt. En dat slijtage patroon, dat was nu echt veel minder dan we de laatste tijd gezien hebben. Nou heeft ook Pirelli zich er wat beter op kunnen voorbereiden. Want we hebben natuurlijk ook de drie hardste compounds meegenomen, als je dan even terugtelt. En ook nog eens een keer een andere constructie op de band. Dus er zijn wel wat dingetjes ook veranderd om natuurlijk dat probleem tegen te gaan. Maar ja, weet je, het is uiteindelijk, zeg ik dan altijd, voor iedereen hetzelfde. En dan moet je maar zorgen dat je daar net even de sweet spot weet te raken.
Dan nog drie afsluitende vragen. En eigenlijk stuurt iemand, vind ik ook wel leuk, bijna een triviant vraagje in als vraag. Dat is Ricardo.Bakker. Die zegt, hoeveel Grand Slams heeft Max Verstappen eigenlijk? En wat is het record? Moet ik zeggen dat ik het natuurlijk uitgezocht heb. Dus ik weet het. Maar Grand Slam is natuurlijk, voor de mensen die het weten, pole position, snelste race ronde in de race, de wedstrijd winnen en de leiding hebben van start tot finish.
Ik zeg vier.
Vier, zegt Ruud. Tom?
Ja, weet je, volgens mij was dat laatst, is dat aan bod gekomen. Dat waren er vier, ja. Zeker. Maar ik had verwacht meer, laat ik het zo zeggen.
Max Verstappen heeft er drie. En willen jullie weten wie het record heeft? Of gaan jullie nog gokken? Of zeggen jullie, Joris, weg met die vragen, zeg maar gewoon.
Ja.
Zeg maar gewoon, jongen.
weinig enthousiasme, merk ik. Record Jim Clark met 8 stuks maar liefst.
Jezus. Nee.
Ja, Haan Basde, die zegt altijd als coureurs hun auto moeten verlaten, gaat het stuurtje eruit en dan weer erin. Dit lijkt mij in het geval van Kevin Magnus bijvoorbeeld onzinnig. Maar waarom doet iedereen dat?
Nee, je kan die knik niet maken met je knieën. Onzinnig, omdat hij heel klein is en korte beentjes heeft. Dat is eigenlijk wat je bedoelt.
Nee, maar ik denk dat hij onzinnig bedoelt als in je klikt hem eruit, je stapt eruit en je moet hem weer erin klikken. Dat je denkt, ja, je bent er al uit, waarom moet je per se dat stuurtje terugklikken?
Ja, maar ja, wil je een auto wegrijden zonder stuur?
Ja, dat gaat toch niet? Je kan niet naar links, je kan takelen. Niet naar rechts, je kan niks. Nee, maar, ook bij takelen ding. Moet je toch even de wielen altijd recht zetten.
Ja. Je krijgt een boete trouwens als coureur als je stuurtje niet terug doet. Dus.
Ja. Ja, dat is gewoon een hele logische reden. De marshals moeten weg kunnen sturen, rijden. Daarom moet je stuurtje terug.
Ja, en je krijgt zelfs een boete.
Nou, zo simpel is het. En de allerlaatste vraag van Kees. Die zegt, coureurs worden natuurlijk na de race gewogen. Maar volgens mij krijgen coureurs soms ook een briefje mee. Wat staat erop en kan dat niet digitaal? Ik vind het vrij ouderwets. Of ja, anders nou ja, Kees.
Wat erop staat is natuurlijk heel logisch. Dat is natuurlijk wat je gewicht is. En je ziet het ook aan Max. Voordat hij in de auto stapt, wordt hij ook gewogen. Hè, met zijn helm en zijn hands device. Dus hij pakt al zijn spullen, raapt die bij elkaar. Gaat hij op de weegschaal staan. Pop, wordt het even afgemeten. En dan weet het team exact wat zijn gewicht is. Want ja, een paar kilo is natuurlijk killing in de Formule 1. Dat weten we natuurlijk aan de auto's die wat zwaarder waren. Als je auto 10 kilo te zwaar was, ja, dan deed je gewoon al niet meer mee. En je moet ook die limiet moet je altijd zien op te zoeken. Maar ja, dan altijd zorgen wel dat je een beetje ruimte, een beetje marge hebt. En dat weten ze al vanuit de karting. Hè. Vanuit de karting worden direct na de race coureur samen met de kart en de helm helemaal met benzine en alles worden die gewogen. En dat doen ze daar ook. Op het momentje na de race wordt de auto gewogen en de rijder gewogen, want die bij elkaar opgeteld hebben een minimaal gewicht.
Nou, af hè. Voordat wij naar de voorspellingen gaan die jullie hebben gedaan van de Grand Prix van Groot-Brittannië, gaan we nog heel even naar onze partner Shell. Want je maakt namelijk tot en met 21 augustus kans om bij de race van het jaar te zijn op 25, 26 en 27 augustus in Zandvoort. Hoef je niet heel veel voor te doen. Tank, laat voor minimaal 20 liter of kilowattuur of geniet van een speciale lunchdeal. Dan krijg je een kraskaart en vervolgens kun je die kraskaart op de site invullen. En wie weet ben jij er dan wel bij de race op Zandvoort 25, 26, 27 augustus. Kijkend naar de voorspellingen. Voorafgaand was de voorsprong van Ruud Dimmers gekrompen tot 11 punten. Ja, hij was gekrompen, maar wel nog een voorsprong van 11 punten. Want je had die mokerslag vorige week in Oostenrijk, Tom. Wat hebben jullie ingevuld? Allebei hadden jullie de pole position voor Max Verstappen. Is allebei goed, levert jullie beide 3 punten op. Dan gaan we even naar de voorspellingsvraag. Dat was namelijk waarbij Ruud zei, hoeveel coureurs krijgen een straf voor track limits? Stroll die kreeg een straf van 5 seconden. Maar dat was voor causing a collision en niet voor track limits. Tom, jij zei 0. Ruud, jij zei 2 personen krijgen een straf. Het antwoord was 0. Levert de punten op voor Tom Coronel. Maar Ruud, goed voor jou. Tot zover het goede nieuws voor Tom. Want als we even gaan kijken naar jouw top 3, Tom, dan was het Verstappen, Perez, Leclerc. Levert jou 10 punten
bijna,
op.
Bijna.
En Ruud, jij had Verstappen, Perez, Hamilton. Levert jou weer iets meer punten op. 16 om 23. Betekent de nieuwe tussenstand. Tom, jij hebt 165 punten. En Ruud, jij hebt 183 punten.
Heb je er iets op te zeggen, Tom?
Lucky bastard.
Nou, sterker nog, laat ik het zo zeggen. Laat ik het voordelig afsluiten. Na 10 keer voorspellen hebben jullie allebei meer voorspellingspunten dan Sergio Perez punten heeft in het WK.
Nou, hebben we het toch goed gedaan?
Hebben jullie het goed gedaan? Wij gaan deze podcast afsluiten. Thanks voor het luisteren naar de 22e aflevering van de Racing News podcast. Je weet inmiddels hoe je ons kan supporten door te liken, een review te geven of sterren achter te laten. Even mocht je te druk zijn geweest de afgelopen periode tijdens het luisteren, geen probleem. Kan je dat nu alsnog doen. Vragen voor de podcast kun je het in alle tijden gewoon lekker naar ons sturen. Ruud bedankt. Tom, exact hetzelfde. En volgende week zijn we weer terug. En dan gaan we voorbeschouwen op de Grand Prix van Hongarije.
Doei doei!
Doei doei!